Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. 89, het derde vers. We lezen het woord Gods uit het evangelie naar Lucas, daarvan het eerste hoofdstuk, vers 67, tot en met het tweede hoofdstuk, vers 7. Lucas 1, beginnend bij vers 67, tot en met het zevende vers van het tweede hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen we de lofzang van Maria. Het zevende vers, zijn goedheid klom ten top. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk, en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. En gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Wij horen vanmorgen het kerstevangelie uit de mond van de profeet Zacharias. Dat is niet de profeet Zacharia uit het Oude Testament, maar de profeet Zacharias uit het Nieuwe Testament. En dat ik hem zo met name noem, dat zal u wel duidelijk worden uit de prediking. Hij was profeet. Toen hij zei in vers 78 en 79 van Lucas 1, en dat is onze tekst, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, wij mogen op deze dag die geen zondag is en dus ook niet de dag des Heren genoemd kan worden, maar die in wezen gelijk is aan alle andere dagen van de week, En toch samenkomen in uw huis. En toch ons stellen onder de verkondiging van uw woord. Want het is de dag waarop wij mogen gedenken dat gij, Heere Jezus Christus, in deze wereld gekomen zijt. Nu kan niemand precies zeggen op welke dag gij geboren zijt. Maar we hebben u eenmaal deze 25e december afgezonderd onder de dagen van het jaar, om op die dag bijzonder stil te staan bij dat heilsfeit van uw komst in het vlees. En het is een goede zaak, Heere, dat wij dat feit op een bijzondere manier en speciaal gedenken en daar aandacht aan geven. En het is een goede zaak dat we als gemeente nog mogen samenkomen om dat heilsfeit te gedenken. Maar het zal ons alleen maar tot nut en zegen zijn als u zelf ook in ons midden wilt wezen. De profeet Zacharias heeft gesproken over het bezoek dat gij aan uw volk wilde brengen. In de komst van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, toen hebt gij hen bezocht. Heere, zoudt u ons ook willen bezoeken? Ons met uw goddelijk, met uw hoog bezoek willen vereren en verrijken en verblijden en zegenen. Dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben op deze dag. Dat gij zelf inkomt, Heere, en dat gij zelf werkt in ons midden, in onze harten, en dat gij ons oog verlicht, ons verstand verlicht en ons hart ontsluit, opdat we iets van dat wonder, van die rijkdom, van die zaligheid, van de geboorte van de Heere Jezus Christus mogen zien en de kracht ervan mogen ondervinden. Want het is wel lang geleden dat gij, Heere Jezus, geboren zijt en dat ge neergelegd zijt in een krib in Bethlehem, omdat voor u en voor degene die u op aarde zouden verzorgen geen plaats was in de herberg. Het is wel lang geleden, maar het heeft nog steeds betekenis. En het heeft ons nog altijd wat te zeggen. En er gaat ook in deze tegenwoordige tijd nog kracht van uit. En uw komst in het vlees is ook voor ons vandaag nog de grond der zaligheid. En dat is voor zondaren ook in dit jaar en op het kerstfeest in dit jaar toch nog de enige mogelijkheid om verlost en behouden te worden, om bestraald te worden door het licht des levens en om te leren wandelen op de weg des vredes. Heere, wij bidden van u, geef ons ogen om te zien, geef ons harten om te verstaan en geef ons zo uw onmisbare zegen op het kerstfeest. Heere, u weet het, er is altijd weer bij de herdenking van uw geboorte het gevaar dat we ons verliezen in bijkomstigheden. Dat is ook een list van de boze die altijd weer de heilsfeiten zoekt te overwoekeren door de dingen die er wel wat mee te maken hebben, maar die toch uiteindelijk met het wezen niet uitmaken. Heere, wij bidden van u, geef ons oog voor waar het echt om gaat. Voor het ware heil. En geef dat we er alles kwijt mogen raken, Heere, wat ons in de weg zou kunnen staan om echt kerstfeest te vieren. Al die entourage en al die sfeer waar wij zo druk mee zijn. En al die bijkomstigheden die uiteindelijk het licht nog kunnen verduisteren ook. Wilt ge er ons eens van verlossen en ons als arme zondaren hier in uw huis doen zitten, die begeerig zijn maar naar één ding, om te mogen horen hoe ze verlost zullen worden. En hoe gij voor verlossing gezorgd hebt. En hoe gij die verlossing ook uitwerkt door uw Heilige Geest. Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben om uw woord op de rechte wijze te kunnen en te mogen verkondigen. Geef dat ook in de prediking van uw woord onze afhankelijkheid van u de Heere beseft en beleefd mag worden. Maar ook in het luisteren naar uw woord, Heere, geef dat we allen verstaan mogen. Dat alleen als gij ons bezoekt en als gij tot ons inkomt. En als gij tot ons afdaalt, we waarlijk gezegend zullen zijn. Laat het onze bede, onze hartelijke verzuchting, onze stille wens mogen zijn voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, kom in mijn hart. Zegen gij de prediking van uw woord overal, Heere, op deze dag, waar dit evangelie nog mag uitgaan. Waar de boodschap van uw komst in deze wereld nog mag worden verkondigd. Heere, wilt gij er zelf in meekomen en erbij zijn. En uw goddelijk werk ermee en erdoor verrichten. Doe ons ondervinden, Heere, dat u ook in deze tegenwoordige tijd, waarin alles onrustig is en van onvrede getuigt, in deze tijd van twist en strijd en angst en terreur en vrees en verschrikking en ramp en oordeel, dat er toch ook in deze tijd nog gekend mag worden die vrede die alle verstand te boven gaat en die vrucht is van het werk van de vredevorst, die ook deze donkere, duistere, doodswereld nog wil beschijnen met het goddelijk genadelicht. Heere, hoor ons dan in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 97, vers 6 en 7. Beminnaars van den Heer en Gods vriendelijk aangezicht. 97, 6 en 7. Langs allerlei wegen, gemeente, heeft de Heere ervoor gezorgd dat de komst van zijn Zoon in deze wereld bekendgemaakt zou worden. Dat heeft hij al gedaan in het Oude Testament, toen hij daar verschillende van zijn knechten, de profeten, door zijn geest heeft verlicht om te verkondigen dat hij komen zou, namelijk Christus. Dat heeft hij in het Nieuwe Testament gedaan, toen de Christus geboren was, bijvoorbeeld door de engel die tot de herders kwam en door mensen die God toen ook ging inschakelen, opdat de ene mens de andere mens zou boodschappen dat God gedacht heeft aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Onder het oude verbond, zowel als onder het nieuwe verbond, is ons steeds weer opnieuw geopenbaard dat God gedachten des vredes gedacht heeft en van daaruit zijn Zoon in deze wereld heeft gegeven. En een van de instrumenten die de Heere bij dat verbreiden van dat heil heeft gebruikt, is de profeet Zacharias. Hij heeft dat kind niet aanschouwd, na zijn geboorte tenminste. Daar hebben we geen enkel gegeven over in de schrift. Ik zeg niet dat hij dat kind niet met eigen ogen heeft gezien, maar als hij het woord van de tekst van vanmorgen spreekt, dan ziet hij dat kind in ieder geval zo niet. Want het is er nog niet. Het zal nog 6 maanden duren voordat het in de kribbe in Bethlehem gelegd wordt. En toch heeft hij hem gezien. Want het 67e vers van Lucas 1 vertelt ons dat Zacharias, de vader van Johannes, en bij de gelegenheid van de besnijdenis en de naamgeving van Johannes, heeft Zacharias de dingen gesproken die dan in het slot van Lucas 1 ons vermeld worden. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. En profeteren is met een hele eenvoudige definitie zeggen wat je ziet. Dat deden de profeten immers, zeggen wat God hen liet zien. En al zat er dan nog een periode van 6 maanden tussen het moment waarop het gezegd werd en waarop het gebeuren zou, of al zat er een periode van 600 jaar tussen het moment van het gesproken worden van de profetie en de vervulling, de profeet, vervuld met de Heilige Geest, zei wat hij zag, wat God hem liet zien, zo ook met deze profeet. Wonderlijke gang is dat geweest, hij heeft lange tijd moeten zwijgen. En toen heeft hij wel allerlei dingen gezien, dat geloof ik wel. Die 9 maanden zwijgen, die als een oordeel Gods over zijn ongelovigheid zijn gekomen, die 9 maanden van stilte zijn voor Zacharias niet ongezegend gebleven. Dat blijkt wel als hij gaat spreken. Als hij gaat spreken, wat spreekt hij dan? Als hij als zijn kind Johannes geboren is en de naam Johannes gaat krijgen en ingelijfd wordt in het verbond door het teken en zegel van het verbond, wat spreekt Zacharias dan? Heeft hij het over zichzelf? Nee, geen woord. Over wat hij ondervonden heeft? Geen woord. Heeft hij het over zijn kind? Ja, een paar dingen. Gij, kindeke, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dat zegt hij van zijn kind, van Johannes. Dat ziet niet op Christus, maar dat ziet op Johannes. Ook in de berijming, o dierbaar kind, o stof van vreugd, dat gaat over Johannes de Doper. En niet over de Heere Jezus. Maar dat is eigenlijk ook maar terzijde wat Zacharias over dat kind, over die voorloper, over die wegbereider zegt. Waar heeft hij het eigenlijk over? Hij heeft het over het kind. Hij heeft het over God, die zijn volk bezocht heeft. Hij heeft het over God die een hoorn der zaligheid heeft opgericht in het huis van David zijn knecht. Hij spreekt over God die verlossing teweeggebracht heeft voor zijn volk. Hij heeft het ook in de woorden van onze tekst weer opnieuw over dat bezoek dat de Heere aan deze aarde brengt. Tot verlossing van hen die in duisternis en in de schaduw des doods verkeren. Dat bezoek dat God aan zijn duistere volk brengt, dat heeft het hart van deze profeet Zacharias zo vervuld, dat dat het thema van zijn lofzang wordt. Dat is het onderwerp van zijn prediking. En terwijl de buren en de kennissen en de mensen die op het gebergte van Judea wonen samen in het huis van Zacharias en Elisabeth zijn ter gelegenheid van de besnijdenis van dit kind Johannes, gaat de mond van deze profeet open en spreekt hij tot allen die daarbij zijn over Gods bezoek aan zijn volk, opdat zijn volk verlossing zou ontvangen. En zo willen we vanmorgen in dit profetisch licht het kerstevangelie gaan beluisteren. Dat kerstevangelie, dat is immers het evangelie dat ons van het bezoek spreekt, dat God aan deze donkere, duistere wereld brengt, met het doel hier licht te ontsteken. Met welke ons bezocht heeft. Ik begin vanmorgen met die woorden midden in vers 78. Met welke ons bezocht heeft. Ik sla het eerste deel van vers 78 even over. Bezoek. Van wie? Van de opgang uit de hoogte. Wat is dat dan voor een uitdrukking? Wat is de bedoeling van deze woorden? De opgang uit de hoogte. We zullen wel moeten denken in het licht van wat er bij andere profeten over gezegd wordt, over de zonsopgang of op zijn minst de opgang van een ander hemellichaam, een ster of hoe dan ook. En u weet het wel, dat beeld komt in de profetie meer dan één keer voor. Biliam sprak er zo al van. Ster zal voortgaan uit Jacob. Straks komt die ster ook terug in de geschiedenis van de wijzen. Als afbeelding van het licht dat reddend verschenen is. En dan Maleachi 4. Bekende woord, het bekende adventswoord over de zon der gerechtigheid die zal opgaan met genezing onder zijn vleugelen. En dan dat woord uit het 60ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja, ook zo'n bekend adventswoord. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heren opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Ik wil de woorden van Zacharias over de opgang uit de hoogte in het licht van deze andere schriftplaatsen verstaan. De opgang uit de hoogte, dat is het licht dat vanuit de hoogte bij God vandaan gaat verschijnen. Dat licht de Heere zelf, die zoals hij beloofd heeft over zijn volk, zou opgaan. En dat dat de bedoeling is, Dat wordt dan eigenlijk tegelijk ook weer bevestigd in het 79ste vers, waar heel uitdrukkelijk gesproken wordt, meer met een verwijzing naar een ander woord van de profeet Jesaja, het 9e hoofdstuk, het 1e vers. Het volk dat in duisternis woont, zal een groot licht zien. Tussen haakjes, u ziet wel dat Zacharias echt in de lijn van de profetie spreekt. Meer dan één keer in deze lofzang haalt hij woorden van zijn voorgangers aan. En hij bindt ze samen en hij verenigt ze. Doet hij dat trouwens? Of is het de Heilige Geest die hem vervuld heeft en door wie hij spreken gaat? Is het de Heilige Geest die zijn eigen woord hier door de mond van Zacharias uitleg geeft? Dat laatste is toch het geval, niet waar? Zacharias is ook maar een instrument. Wel nu, sprekende dan over dat volk dat in duisternis woont, dat een groot licht zal zien, kan Zacharias niet anders bedoeld hebben met die opgang uit de hoogte dan dat het licht gaat schijnen. Het licht der wereld, zoals de Heere Jezus Christus zichzelf straks noemt. Zo bezoekt God zijn volk als een licht brengend, en dat is tegelijk een heil brengend God. Nu gemeente, ik wil dat in de eerste plaats een wonder noemen. Een wonder. Want nu komt God op bezoek bij zijn volk. En dat volk ligt in duisternis. En waarom is dat in duisternis? De schrift laat daar geen twijfel over bestaan. Er is maar één antwoord op die vraag. Omdat dat volk gezondigd heeft. In het paradijs was het niet donker. En in ieder geval in geestelijk opzicht was het daar niet donker. Want er was geen zonde. Maar dat er duisternis, geestelijke duisternis, dat er schaduw des doods is, want dat woord gebruikt Zacharias ook, dat is vanwege het feit dat de mens zondaar werd. En nu komt God bij dat volk op bezoek om wat te doen? Ja, om gericht te brengen, om oordeel te voltrekken, om straf uit te delen. Dat kan toch niet anders? Met welk ander doel kan God in deze wereld van zondaren komen dan het doel van het brengen van oordeel over hen die van hem zijn afgeweken? Ze hebben hem de rug toegekeerd, dan zal hij hen dat vergelden. Ze hebben zijn wet overtreden en zijn geboden geschonden, dan zal hij dat bezoeken. Bezoeken, zo zegt Psalm 89 toch? Bezoeken met bittere tegenheden, dan zal hij hen bezoeken met plagen van een mensenroede. Dan zal hij hen bezoeken met zijn oordelen en zijn gramschap. Ja, en zeker in verschillende plaatsen in het woord van God is het bezoek Gods dat aangekondigd wordt door de profeten, een bezoek waarvoor het volk beven moet. Beven. Want de komst Gods tot een zondaar kan geen goeds voorspellen. Dat houdt voor de zondaar gericht en oordeel, dood en straf in. Zo moet het toch wezen. Dat is het toch wat dat volk, wat die mens, wat die zondaar verdiend heeft. Kunt u iets anders bedenken? Als God zijn volk bezoekt, dan zal dat dan ook wel een bezoek met verschrikking zijn. En toch is het dat niet. En daarom zei ik noem dat een wonder. Want het bezoek dat Zacharias hier aan mag kondigen, dat hij zich ziet voltrekken al straks, 6 maanden later, dat kind geboren wordt van Elisabeths nicht Maria. Als Zacharias in de geest ziet dat de Heere komt en neerdaalt om zijn volk te bezoeken, dan ziet hij tegelijkertijd dat dat een bezoek is dat gericht is op het brengen, werken van verlossing. En zo heeft de Heere dat volk in der tijd, in oude tijden ook al eens bezocht. Want het is waar, God komt om gerichten te voltrekken. En daar heeft het volk het naar gemaakt. En als hij zijn bezoek aankondigt, laten ze dan beven. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ook meer dan één keer zijn knechten laten verkondigen dat hij hen bezoeken zou met zijn heil. Jozef op zijn sterfbed mocht het zijn broers aanzeggen. De Heere zal u gewisselijk bezoeken, maar dan niet om ze te plagen en niet om ze onder zijn oordeel te brengen, maar om ze te verlossen uit het diensthuis van Egypte. De Heere zal u gewisselijk bezoeken. En in die lijn ligt het bezoek dat God nu gaat brengen aan zijn volk in de volheid destijds. En dat is een groot wonder, ja. Vooral als u er dan nog eens een keer op let, en laten we daar dan wat uitvoeriger bij stilstaan. Ik tipte dat al aan, maar het is waard om nog breder beschouwd te worden. Vooral als u er dan op let waar dat bezoek afgelegd wordt. Bij een volk dat in duisternis is gezeten en in de schaduw des doods. Het beeld van een groep reizigers die geprobeerd hebben een bepaalde afstand af te leggen op een zekere dag, maar ze zijn er niet in geslaagd. Ze hebben oponthoud gehad onderweg en vandaar dat ze het doel van hun reis niet hebben kunnen bereiken en nu overvalt hen de duisternis. En vanwege die duisternis moeten ze hun reis staken en zitten ze bij elkaar in allerlei gevaar. Ja, zelfs door doodsgevaar bedreigd. Volstrekt hulpeloos. Hier kan een mens ook niets meer doen. Hier moet een mens wachten op licht. Wachten op hulp van buitenaf. Wachten totdat een ander naar hen omkijkt. Zo staat het ervoor met een volk in duisternis en in de schaduw des doods. Dat kan voor zichzelf niets meer doen. Dat is afhankelijk van wat een ander voor hen doet. Hulp van buiten. Dat is de situatie van de wereld, in een paar woorden getypeerd door Zacharias. Een wereld in duisternis, en dat het duister is, dat is de eigen schuld. Geestelijk overal nacht. En niet zomaar een nacht met nog hier en daar een ster, waardoor er nog wel wat van de duisternis gebroken is, maar een nacht zonder ster, een nacht zonder licht, een nacht stikdonker en volkomen dicht. Doodsschaduw. Want links en rechts en voor en achter en boven en beneden dreigt de dood. En elke stap die je doet, kan je in de dood storten. Elke beweging die je maakt of die een ander maakt, kan je in de dood storten. Zo was het in de wereld van toen. In de heidenwereld, vol met afgoderij, daar zit geen spier echt licht in. Dat is allemaal duisternis. Duisternis in de afgodstempels, duisternis in de geest van de afgodspriesters, duisternis in het hart van de dienaren van de afgoden. Er is geen licht dat spreekt van verlossing, van vrede, van vreugde, van bevrijding. Het is nacht. Nacht ook vanwege de gruwelen die bedreven worden, vanwege de ongerechtigheid die gedaan wordt. Aan alle kanten nacht, omdat Satan heerschappij voert, omdat de dood ieder in zijn greep heeft en omdat de zonde oppermachtig is. En niet alleen in de wereld, maar ook in dat volk waar Zacharias bij hoort. Dat toch een afgezonderd volk was. Een volk onder beloften en onder eisen gesteld. Een volk in het verbond opgenomen. Een volk met een bijzondere openbaring. Een volk met een tempel. Een volk met offers, maar dan naar de eis van het recht gebracht. Een volk dat de ware godsdienst heeft ontvangen. Omdat God zich aan dat volk heeft geopenbaard. Een volk met een rijke traditie, een volk met een woord, een goddelijk, levend, eeuwig blijvend woord. En toch ook in dat volk is alles duisternis. In politiek opzicht, maar dat is het minst erger nog. De vijanden daar de baas zijn. Dat de Romeinen het recht aan zich getrokken hebben en dat de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van het Rijk van Israël en van het Koningshuis van David verdwenen zijn en dat er van dat huis van David niet meer overgebleven is dan een afgehouwen tronk en een vervallen hut. Dat is ook erg, dat spreekt ook van duisternis, maar dat is het ergste nog niet. Erger is dat het ook in de kring van dat volk, waar de profeten zijn geweest en waar de Heere gesproken heeft en waar de daden des Heere gebleken zijn, dat het ook in de kring van dat volk duister geworden is. Ze hebben leidslieden waarvan de Heere Jezus straks moet zeggen dat ze de sleutel der kennis hebben weggenomen. Dat is wat als je zulke leidslieden hebt, die de sleutel der kennis hebben weggenomen. Waar moet het volk dan die sleutel vandaan halen? Hoe zal het volk ooit kennis, waarachtige, zaligmakende kennis ontvangen als de leidslieden ze er niet in onderwijzen? Dat is een volk dat leidslieden heeft waarvan de Heere Jezus zelf moet zeggen, blinde leidslieden der blinden. Daar heeft hij ze allebei, allemaal ingetypeerd. Zij, het volk, zijn blinden. En er is geen hoop voor die blinden, want ze hebben ook nog blinde leidslieden. En zo zullen ze allemaal in de gracht vallen en omkomen. Ze hebben toch godsdienst, ja. Maar dat is allemaal veruitwendigd. Dat bestaat allemaal in geboden en leringen die inzettingen van mensen zijn. En ze hebben toch offers, jawel, die worden ook wel gebracht, maar dat is op een verkeerde manier. Want ze steunen daarop en ze vertrouwen op hun eigen plichten en de vervulling van hun eigen plichten. Maar de waarachtige vreze Gods, waar is die gebleven? De omgang met de Heer, het vertrouwen op het woord van God alleen, waar is dat gebleven? Het adventsleven, verwachtende de vertroosting Israëls. Oh, er zijn er nog wel een paar. De man van wie dat gezegd werd is er inderdaad ook, Simeon. En Zacharias kent er in zijn omgeving en verderop in het land wellicht nog hier en daar een paar die nog leven bij dat woord der belofte dat spreekt van Gods bezoek aan zijn volk dat komen gaat. En er zijn er inderdaad die leven in de verwachting van de komende Messias. Maar het zijn er al met al toch niet zoveel. Want als hij straks gaat komen, dan moet de evangelist Johannes van hem zeggen, hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is dan het algemene beeld. Als wij hem aanzagen, zo hebben we hem niet begeerd. Hij had ook geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Het algemene beeld is dat als hij komt, hij niet herkend, hij niet gewenst, hij niet ontvangen en aangenomen wordt. En er zijn er dan nog wel wat die het wel doen, door de geest geleid en door de geest verlicht, maar het is een minderheid, een handjevol. En dus, het is ook in de kring van dat volk duisternis. Ik zei het u al, de oorzaak daarvan ligt in de zonde. Dat wordt toch altijd donker in ons leven als wij het licht uitdoven. Als wij God buiten ons leven sluiten. Als wij de bron van troost en licht uit ons leven bannen en ons van hem afkeren en op eigen gekozen wegen gaan, dat wordt toch altijd duister. Als we in onze zonde God vaarwel zeggen. En dat kan ook op niets anders uitlopen dan op de buitenste duisternis. Zo zag het er toen uit. Ook in Israël. Ook op het erf van het verbond. Daar konden ze ook geen kant meer uit. Omdat de dood hen aan alle kanten aangereinsde en bedreigde. Daar kon ook niemand zich verlossen. Nou, en tegen die achtergrond van wij hebben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Tegen die achtergrond van wij hebben gezondigd en daardoor hebben we het donker en duister gemaakt in ons volk en in onze ziel. Tegen die achtergrond, wij hebben de God des levens vergramd, die zoveel wonderen had verricht. Tegen die achtergrond van die duisternis die gekomen is als een oordeel over de hardnekkigheid en de onbekeerlijkheid en de zondigheid van dat volk. Mag de profeet Zacharias spreken van het bezoek van God. En niet tot oordeel, maar tot verlossing. En dan wordt het wonder al maar groter. Tot zulken wil God komen, die hem moeite gemaakt hebben met hun zonde, die hem verlaten hebben, dagen zonder getal, die tevreden zijn met hun eigen gerechtigheid en hun eigen godsdienst, of die zich overgeven in goddeloosheid en onreinheid, tot zulken wil God komen en aan zulken wil hij een bezoek brengen. En dat beeld wat Zacharias gebruikte, gemeente, dat is zomaar toe te passen en over te brengen op de wereld van onze tijd. Zo zag het er toen uit. Zo ziet de wereld er eigenlijk altijd uit. En dan denkt u maar aan de wereld rondom ons, de wereld buiten de kerk, het heidendom, het moderne heidendom. U denkt maar aan wie u denken wilt. Maar denkt u toch ook vooral, zoals toen was het ook nu op het erf van het verbond. Niet alleen bedekt duisternis de aarde, maar duisternis bedekt ook dat stukje van de wereld, dat terrein van deze aarde waar de openbaring Gods is gegeven. Want daar is van nature ook geen mens die naar God vraagt. En er is van nature ook geen enkele ziel die God zoekt. Daar heerst ook duisternis. De wereld ligt in het boze, maar dan ook alles wat er in de wereld is. En als God dan van die lichtplekken heeft op deze aarde, waar hij zijn woord nog geeft en waar hij zijn genade openbaring nog schenkt aan zijn de machten van de zonde en van het verderf altijd in de weer, om dat licht uit te doven en om die ganse wereld, ook dat volk dat beter weten kon, toch weer terug te trekken in de nacht, in de doodschaduw. Nou, van die wereld zijn wij ook deelgemeente. En daarom, het moet dan ook persoonlijk worden. En als God werkt, maakt hij het persoonlijk. Dan krijgen we er erg in dat wij duisterlingen zijn. Wij zelf. En dat ons bestaan een hopeloos en een hulpeloos bestaan is. En dat wij ook in de schaduw van de dood leven. Altijd vlakbij de dood. Altijd overheerst, overschaduwd door die macht van het verderf. Altijd omringd door de nacht. En niet alleen de dood buiten ons. Maar de oorzaak van alles. En dan zijn we bij de diepste bron en oorzaak. Ook de dood in ons. Ook die zonde die scheiding maakt tussen God en ons. En daar ligt dan eigenlijk de verklaring van al die ellende. Wat voor ellende u ook mocht tegenkomen in dit leven. En waar u ook onder gebukt gaat of gaan zult. De oorzaak van onze honger en kommer en duisternis en doodschaduw ligt in ons verdorven bestaan. Dat we ons van de bron des levens hebben losgemaakt en de God der waarheid hebben verlaten. En doe daar eens wat aan, niks kan een mens eraan doen. Weglopen konden we, terugkeren kan niet. In onze weggelopen, weggezworven bestaan denken we er niet eens aan om terug te keren. Krijgen we nooit zelfs één goede gedachte van God die ons zou bewegen om te doen terugkeren. Of God moet ons die goede gedachte van hemzelf in ons hart leggen. Geen straal van licht, geen enkele ster van hoop schijnt daar en wij kunnen er ook geen een aansteken. Ach, met alle kunstlicht, jawel. Maar dat heeft nog nooit een mens bekeerd, alleen maar schijn bekeerd. En met alle mogelijkheden die wij dan hebben, ook op godsdienstige gebied natuurlijk, de mens is vindingrijk. En Satan als de grote Lucifer, dat was zijn Latijnse naam, lichtdrager. Hij probeert ook wel licht te ontsteken, maar dat is allemaal licht waarmee je nog omkomt. Dat zijn allemaal van die flonkerlichtjes en van die verleidende lichtjes die je net van het pad afvoeren en die je nog dieper in de ellende storten en nog verder in de nacht doen wegzinken. Maar echt licht waarbij je mens het pad weer kan gaan zien. Echt licht waardoor hij, ik denk even aan de laatste woorden van onze tekst, weer man mag en kan gaan lopen op de weg des vredes. De weg met God. Dat licht, dat ontsteekt de mens zelf niet. Totaal afhankelijk van hulp van buiten. Denkt u maar weer aan die reizigers die niets bij zich hebben omdat ze gedacht hadden we halen het nog wel. En nu hebben ze niets om die duisternis te verdrijven en ze zitten bij elkaar, maar met elkaar zijn ze machteloos. Wat ze ook denken en wat ze ook proberen en wat ze ook doen zullen. Ze moeten wachten tot er iemand komt met licht of tot een nieuwe dag aanbreekt. Hebt u dat wel eens ontdekt in uw leven? Die diepe afhankelijkheid. Of kunt u zichzelf nog redden? Misschien wel eens een indruk gekregen van de duisternis. Maar toen bent u ernstiger geworden. En vromer. En godsdienstiger. En toen hebt u een klein lampje aangedraaid. En daar gaat u nou bij. Maar nu loopt u nog niet op de weg des vredes. Niet op de weg met God. Misschien wel eens een ogenblik ongerust geworden vanwege een blik die u in uw eigen hart sloeg en vanwege de schaamte die op uw aangezicht stond toen u dacht aan zonden waarmee u God gekrenkt hebt en uw naaste misschien onheil berokkend. En misschien vanuit die ontdekking en vanuit die overweging wat licht aangedraaid. Om op die manier de duisternis te verdrijven, dat is niet de weg met God. Maar hebt u er al eens erg in gekregen dat u wat dat betreft ook helemaal tot geen goed in staat bent? Heus, de verdorvenheid is veel erger dan wij bij de eerste ontdekking denken. De duisternis is veel dieper en dichter dan wij aanvankelijk vermoeden. We redden het niet met iets van ons. We kunnen niet zonder een bezoek van God. Hij moet de hemelen scheuren. Hij moet zelf neerdalen. Hij moet zelf ons bezoeken. En als we dat gaan ontdekken, dat we het zelf niet redden en geen enkele mogelijkheid bezitten. Dan krijgen we zo'n bezoek van boven nodig. En dan wordt ook dat bezoek dat hij in de volheid destijds ging brengen toen hij zijn zoon naar deze aarde zond, van zo onschatbare waarde en betekenis. Dat bezoek aan dat volk in duisternis en in doodschaduw. Zo maakt de Heere zelf plaats voor zijn zoon. Voor de opgang uit de hoogte. Want dat is de enige die aan uw ellende wat kan doen, nietwaar? Dat is de enige die licht kan ontsteken. Dat is de enige die redding kan brengen in uw diepe verlorenheid. Nou, en dat gaat God nou doen. Dat belooft hij. Dat heeft hij beloofd. Zacharias ziet het gebeuren. Zacharias ziet dat heil zich voltrekken in de komst van Gods zoon in het vlees. En hij zingt ervan en hij profeteert erover. En dat doet de Heere nu ook in het leven van mensen bij wie hij persoonlijk zo'n bezoek gaat afleggen. In en door zijn Heilige Geest als hij het kerstevangelie neemt. En als hij het gaat toepassen aan de ziel. En als hij gaat spreken tot dat duistere hart, zie, hier ben ik. Waarom doet God dat? Waar komt dat dan vandaan dat de Heere zo handelt? Wat zijn zijn motieven, zijn drijfveren? Heeft hij medelijden met die stumpers in de duisternis? Is het hun ellendig lot waar ze over klagen en waar ze over spreken met elkaar, maar waar ze zelf ook niets aan kunnen veranderen? Wordt hij door hun ellende, door hun nood, door hun verdriet, door hun angst, door hun leed met medelijden vervuld? Nee, dat is het niet. Dat is het niet. God wordt niet vervuld met barmhartigheid en bewogenheid als hij ons in onze ellende aanschouwt op grond van onze ellende. Ik moet u zeggen, de berijming van de lofzang van Zacharias klopt op dit punt ook niet helemaal, want daar staat dat God met ons lot bewogen was. Dat is het ten diepste niet, gemeente. God wordt niet bewogen als hij het lot van een ellendige zondaar ziet. God is bewogen. In zichzelf is hij bewogen. Het hoort bij zijn God zijn dat hij een barmhartig God is. En daarom een bewogen God. En omdat hij een barmhartig God is, daarom gaat hij zijn duistere volk bezoeken. Niet pas neemt hij het besluit als hij hun in hun ellende ziet. Maar hij is in zichzelf al een God wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid. Nou, en dat beeld gebruikt Zacharias hier. Hij neemt het weer over, want het komt bij de profeten verschillende keren voor. Ik denk aan Hosea bijvoorbeeld. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. En Zacharias, mag ik het eens zo zeggen, hij struikelt eigenlijk over zijn eigen woorden. Het is ook niet eens goed te vertalen wat hij hier zegt, maar hij heeft het in ieder geval ten diepste over de ingewanden Gods. En die ingewanden Gods, die zijn ontstoken. Die zijn rommelende van barmhartigheid. En wanneer is dat begonnen, gemeente? Dat is nooit begonnen. Dat is van eeuwigheid af zo. Dat is van eeuwigheid af zo. Want dat hoort bij zijn God zijn. En daarom was er van meet af hoop voor de zondaar toen hij viel. Want hij viel in de handen van een God wiens ingewanden rommelen van barmhartigheid. Als dat ook niet zo was,
Als God nog bewogen moest worden, gemeente, dan zou hij nooit bewogen zijn. Want wie zou hem dan bewegen tot barmhartigheid? Wie zou hem dan beïnvloeden om zijn gunst en om zijn liefde te bewijzen? Wie zou dat doen en waarmee zou hij het doen? Met hartelijke gebeden, met hete tranen, met vurige wensen? Nee, de Heere is met ontferming bewogen, nog afgedacht van wat dat voor een volk is. En of dat volk wel naar hem vraagt. U moet dat eens lezen. Daar heb ik dezelfde gedachten in het 11e hoofdstuk van de profetie van Hosea. En die profeet Hosea die heeft van alles en nog wat in de naam des Heren tot dat volk van Israël te zeggen. Hij heeft ze de zonde voor te houden. Hij heeft ze de ongerechtigheden te verkondigen. Hij heeft ze te vertellen dat al de arbeid van Gods liefde aan hen bewezen in hun leven niet bewerkt heeft de waarachtige bekering. En daarom de profeet moet zo menigmaal het oordeel aankondigen, de ballingschap bekendmaken. En dan te midden van al die oordeelsaankondigingen die ze verdiend hebben, en te midden van de voltrekking van al die straffen die gaan komen, zegt de profeet namens de Heere: hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama en u stellen als Seboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is te samen ontstoken. En daarom ik zal de hittigheid van mijn toorn niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Waarom niet? Waarom niet? Omdat ze berouw gekregen hebben ten lange leste? Nee. Omdat ze nu hete tranen van berouw schreien? Nee. Omdat ze nu uiteindelijk het dwaze van hun keus ingezien hebben? Nee. Want ze blijven nog aan de afkering hangen. Waarom dan? Ik ben God en geen mens. Daarom, omdat hij God is, daarom is hij innerlijk met ontferming bewogen. En daarom zendt hij zijn zoon in deze wereld. Ook al is het een volk in duisternis, ook al moet hij klagen, er is niemand die naar mij vraagt. Ook al is het maar een handjevol getrouwen die nog in de adventsverwachting leven. Ook al zijn het er maar een paar die nog verlossing in Jeruzalem verwachten en de vertroosting Israëls verwachten. Ook al zou er geen één zijn, gemeente. Geen één. Dan is God nog innerlijk met ontferming bewogen. En dan gaat hij nog zijn woord gestand doen. En dan gaat hij nog zijn zoon zenden. En dan gaat hij nog dat bezoek bij dat volk in duisternis afleggen. Hij wacht niet tot zij naar hem vragen. Maar hij komt en hij vraagt naar hen. En als hij dat doet, dan leert hij hen naar hem vragen. Hij komt tot een dode zondaar. Tot een verloren Adamiet, tot een schuldige en helwaardige zondaar die de dood verdiend heeft. Hij komt, en als hij komt, dan brengt hij alles mee wat zo'n zondaar nodig heeft. Hij komt, en daar komt ook de eerste zucht, de eerste schreeuw, het eerste gebed, het eerste berouw bij zo'n zondaar vandaan. En waarom komt hij? Waarom komt hij ook tot zondaren die niet naar hem vragen? Waarom komt hij ook tot hen die aan de afkering blijven hangen? Gemeente, hij komt en ik kan het niet anders zeggen. En verdere verklaring is er tevens niet. Hij komt omdat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Daar is het kerstfeest aan ontstaan. Aan de barmhartigheid Gods. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden geworden uit een vrouw geworden onder de wet. Omdat hij ze van eeuwigheid lief gehad heeft. En wat was er dan in hen waarom hij ze lief had? Niets. Wat voor verklaring lag er dan in dat volk waarom hij hen ging opzoeken? Geen enkele. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En toen ging hij ze opzoeken en toen ging hij alles doen om hen te verlossen uit de macht van de dood en van de doodschaduw. Ze hebben Gods bewogenheid heus niet opgewekt, dat hoefde ook niet eens meer. Want God was van eeuwigheid al bewogen toen hij hen in Christus kende. En toen hij hen om Christus wil aannam. Hij handelt helemaal uit eigener beweging. En we zeggen dat hij nam redenen uit zichzelf. Ja, dat is een term die misschien wel eens wat klakkeloos gebruikt wordt. Maar dat was echt waar. God nam redenen uit zichzelf. Toen hij zijn volk lief had van eeuwigheid. Ook toen hij zijn zoon zond. En toen Maria's kind in de kribbe werd neergelegd. Waarom was dat? Niet omdat er een volk was dat zei, hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn begroet. Die waren er niet, een paar. Waarom die paar deed hij het ook nog niet? Waarom deed hij het dan? Vanwege de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Daar komt het kerstkind vandaan. Uit de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid Gods. Uit Gods welbehagen. Geen wonder dat de engelen daar dan ook van zingen. Van dat welbehagen. Geen wonder dat de herders en de engelen en de wijzen dat gaan aanbidden. En hier Zacharias ook al. Daar eindigt het. Omdat het daar begon. Nou gemeente, dat is dan kerstfeest vieren in de diepe, rijke, geestelijke zin van het woord. Daar weet de wereld niks van. Oh nee, gesol met een kerstkindje en wat allerlei andere dingen op het kerstfeest. Maar daar weet de wereld niks van. Van dat welbehagen Gods. En van die barmhartigheden Gods. Weet u daar wat van? Dat God nu op een mens neerziet, terwijl er in die mens niets is wat hem aantrekt. Dat God op een zondaar neerziet, een zwarte, vuile zondaar, die zijn toorn en zijn gramschap verdiend heeft, waarvan de Heere moet zeggen dat hun hart aan de afkering blijft hangen, zelfs als hij ze wel eens opgezocht heeft met zijn heil en bezocht heeft met zijn genade, en zelfs als ze wel eens gezegd hebben dat ze de Heere hartelijk zullen liefhebben, dan blijkt het in hun leven meer dan eens dat ze nog aan de afkering van God blijven hangen. En heb u dat al eens het wonder al eens mogen aanschouwen, dat God nou tot zulken kwam. Maar gemeente, maar als het dan zo ligt, zoals Zacharias hier getuigen mag, als dat dan de werkelijkheid is, nou dan mag u er ook zeker van zijn, dan kan het ook nooit meer misgaan. Al is dat kind in de kribbe straks nog maar een heel klein kind, aan allerlei gevaren blootgesteld, aan allerlei ziekten, wie weet wat voor kinderziekten hij nog moet gaan meemaken en wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren in zijn leven als een kind geboren wordt. Er is nog maar niet zo zeker dat het 70 jaar wordt. Zeker in die tijd niet, met een grote kindersterfte en al die andere dingen meer. Maar nu kan het toch niet meer misgaan. Al zouden er 10 of 20 of 10.000 hellen tegen in opstand komen. En al mobiliseert de vorst der duisternis al zijn macht om dat kind dat straks in de kribbe ligt te verscheuren en te verslinden. En al komt Satan zelf in eigen persoon op hem af om hem 40 dagen lang te verzoeken en te beproeven en het hem zwaar te maken. Het kan nu niet meer misgaan, gemeente, want het is van eeuwigheid beschikt. God heeft het in eigen handen genomen. En nu kan hij ook door niets
en door niemand meer tegengehouden worden. Nu gaat dat licht schijnen. Wat er ook gedaan wordt om het te verduisteren. Nu gaat dat licht schijnen. Ook al wordt de nacht nog 10 keer zo donker en zo dicht. En ook al dringt de schaduw des doods nog dichter op een ziel aan. Nu gaat dat licht schijnen. Want het is Gods besluit dat niet te keren is. En u zal het wel behagen des Heren door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En voorspoedig voortgaan. En u wordt het licht in deze wereld. Duisternis zal de aarde bedekken, maar over u zal de Heere opgaan. En hij zal een eeuwig licht wezen. En u gaat de nacht der zonde verdwijnen. En u wordt de doodschaduw verjaagd. En nu zijn er mensen die van God genade ontvangen om op de weg des vredes te wandelen. Er zijn mensen bij wie God zelf die voeten gaat richten op de weg des vredes. Dat is op zichzelf al stof genoeg voor meditatie. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. Daar is dus zo'n weg, gemeente. En ik vat dat nou maar samen. Dat is de weg met God. De weg des vredes is de weg met God. Want alleen in Gods gemeenschap is er vrede. Dat is de weg waarin de mens leert wandelen zoals in het begin. In het paradijs. Met God. Dat is ook de weg van de vrede met zijn medemens. De vreedzamen, de vredestichters wandelen daarop. Maar dit... Ze komen daarop, de Heere zet hen daarop, dat pad dat was eerst duister, daar kon niemand 1 centimeter van bespeuren, hoe dat moest, vrede met God, hoe dat moest, herstel in de gemeenschap met God, hoe dat moest in dat onrustige, door zonde en door doodsmachten opgejaagde mensenleven, waar geen vrede in is, hoe dat hersteld moest worden in dat leven van hem of haar, die door onweder voortgedreven werd, die ongetroost was, hoe er ooit nog eens vrede zou zijn, niemand die het wist toen hij in het duister verkeerde, maar de Heere doet dat licht opgaan en... Centimeter voor centimeter en meter na meter wordt die weg duidelijk. Die wordt gezien. Maar meer dan dat. Het is niet de bedoeling van Zacharias om alleen maar te zeggen dat we die weg des vredes gaan aanschouwen. Het is ook de bedoeling van de profeet Zacharias om te vertellen dat de Heere in zijn genade, als hij zijn volk bezoekt, zo'n zondaar die in het duister zit, brengt op die weg. En daar moet hij dan ook nog leren lopen. Want dat heeft hij in zijn natuurlijk bestaan, in zijn verdorven bestaan ook nooit geleerd. Lopen op de weg des vredes. Ja, hij kon wel lopen op het pad van de oorlog, op het pad van de ruzie, op het pad van de twist. Hij kon wel lopen op het pad van de onvrede. Maar zijn voeten zijn niet geschikt voor de weg des vredes. God laat hem die weg zien, dat is 1. God brengt hem op die weg door de genade van Christus, dat is 2. Maar dan staat hij daar hulpeloos. Niet in staat om te lopen, niet in staat om zijn voeten te verzetten. Zijn voeten zwichten en zwikken en hij valt straks weer neer. Zoals een klein kind, en dat is het beeld dat hierachter ligt. Ook nog niet lopen kan en dat kind wordt neergezet en die zwakke voetjes en die zwakke enkels die zwikken en dan valt het weer. En dan staat dat voetje weer scheef en dan moet dat... En moeder heeft er wat werk aan om die voetjes te richten op die weg. Om het zo te leren gaan, om het zo te leren lopen. Dat doet God ook met zijn volk. Hij verlicht ze. Hij doet ze die weg des vredes zien, hoe het hersteld kan worden, hoe er gemeenschap met God weer kan zijn. Hij brengt ze op die weg, hij doet ze er wat van kennen en van smaken en hij leert ze erop gaan. Hij richt onze voeten, hij bestuurt onze voeten, zodat we leren wandelen op dat pad des vredes, in het vrolijk levenslicht. Wanneer gebeurt dat nou? Zacharias betrekt dat allemaal op het kerstfeest. Nou, laat ik dat dan vandaag ook doen. Als er licht valt over het woord. En als dat woord toegepast wordt aan het hart. Als het geheim van kerstfeest onthuld wordt. Dat is niet een beetje romantiek en sfeer. Maar God bezoekt zijn volk. God ziet naar hen om. En als dat persoonlijk wordt. God ziet naar mij om. Naar mij die naar hem niet vroeg. God vraagt naar een schuldig hart. God vraagt naar iemand die het verderf verdiend heeft. God vraagt naar een onwaardige. En hij brengt alles mee. En hij heeft niets van die zonde nodig. Wanneer wordt het al licht? Als de blinde ogen opengaan. Als we er wat van gaan verstaan dat God barmhartig is. Zodat je gunstige gedachten van hem krijgt. Goede gedachten van God krijgt. Zodat je het van hem mag gaan verwachten. Wanneer wordt het dan licht? Als we het gaan ontdekken. Door onze zonde en door onze ellende hebben we wel scheiding gemaakt en we kunnen nooit meer terug. Maar dan komt die gedachte door de geest Gods in het hart gelegd. Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij tot zijn vader. Wanneer wordt het dan licht? Als de Heere licht maakt. En als al onze pitjes en lampjes uitgaan. Dus wordt des Heeren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid. In hun schuld vergiffenis. Door de vredevorst. Amen. We zingen de lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers.
wij samen danken. O Heere, we zeggen uw grote naam ootmoedig. Dank voor uw goddelijk woord dat ons van eeuwige zekerheden spreekt. Die gij geopenbaard hebt in de tijden waarvan gij uw dienstknechten de profeten deed getuigen. Dat woord wat we vanmorgen ook mochten overdenken, Heere, van uw goddelijk bezoek aan een volk in duisternis. En dat vanwege eeuwige onveranderlijke liefde, vanwege uw goddelijk en onveranderlijk welbehagen, uw eeuwig voornemen. En zo zijt gij van eeuwigheid af al gedachte geweest aan een volk in nood en ellende, om dat te verlossen uit de macht van zonde en schuld en hen te brengen tot de waarachtige gemeenschap met u. En Heere, daar hebt u nu alles aan gedaan. Daar heeft de Heere Jezus Christus alles aan willen doen. Ja, daar is een drieëne God voor bezig geweest. En daar zijt ge nog voor aan het werk, Heere. O, wij bidden van u, geef dat we er wat van mogen zien. Dat we het mogen zien met ogen des geloofs. Dat er een drieëne God nodig was om een zondaar te verlossen. Maar dat die drieënige God ook alles gedaan heeft om die zondaar te verlossen. Heren, we smeken u, geef ons genade om deze werkelijkheden te beleven door de werking van uw geest. En zegen zo uw woord dat vanmorgen tot ons kwam. Laten we zo het kerstgeheim verstaan, de kerstoorsprong zien. Waar het allemaal begon en waar het allemaal vandaan kwam. Om zo ook te verstaan dat het daarom ook eeuwige vrucht zal dragen. Heere, vergeef ons onze zonden. En gedenk ons het verdere van deze dag in uw gunst en goedheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 107. En daarvan het zesde en het zevende vers. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, en doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. tot heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.